Goedemorgen allemaal. Als kind zijnde, of eigenlijk beter gezegd, ik denk vooral als tiener, dacht ik bij mezelf, ik ga alles anders doen. Ik ga echt werkelijk alles anders doen dan dat mijn ouders gedaan hebben. Ik ga anders opvoeden en dan vooral wel laat thuiskomen en nog wel naar dat ene feestje. En in hoeverre dat echt gelukt is, dat zul je aan mijn eigen kinderen moeten vragen. Maar ik ben wel enigszins bevreesd voor het antwoord wat ze zullen geven. Weet je, de praktijk is dat we heel veel dingen gewoon overnemen. Heel veel dingen doen we hetzelfde. We denken hetzelfde, we reageren hetzelfde. En misschien wel datgene waar we zelf vroeger zo'n hekel aan hadden, precies dat doen we nu zelf ook. We geven het door aan onze kinderen. En dat kunnen positieve dingen zijn, maar ook negatieve dingen. Het kunnen bemoedigende, opbouwende zaken zijn, maar het kan ook gaan over destructieve patronen, waar we misschien wel dagelijks last van hebben. En in het verlengde van onze serie, het Colossense, ik had de vorige keer, 2 weken geleden, had ik gezegd dat het echt de laatste keer was, maar ik kon het niet laten. Dus nog 1 keer gaan we terug naar een aantal versen uit dit mooie Bijbelboek. En sta ik nog 1 keer daarbij stil. Want in Colossense, en dat hebben we gezien met elkaar, in Colossense staat Christus centraal. Het gaat om hem. Hij is het antwoord op ander nieuws. Hij is het antwoord op de voorschriften van mensen. En Paulus die betoogt te pas en te onpas dat ons oude leven met Christus is gestorven en dat we zijn opgestaan in een nieuw leven. We zijn opgewekt met Christus. Zoals we met Pasen zo ontzettend mooi gevierd hebben en we op Paasmiddag zagen in de doop. Maar wat nou als blijkt dat dat oude leven toch nog steeds invloed heeft? Wat nou als blijkt dat dat nieuwe leven na verloop van tijd toch niet zo nieuw blijkt te zijn? En Co haalde het al aan. Vorige week las ik in een boek waar ik mee bezig ben een quote en ik heb daar het thema van deze preek ook van gemaakt. Jezus leeft in je hart, maar zit opa nog in je botten? Het geeft aan hoezeer we bepaald zijn door onze opvoeding. Het laat zien dat God een God van generaties is. God is de God van Abraham, Isaac en van Jacob. En wij zeggen dan, oude gewoontes roesten niet. Of misschien iets bekender, de appel valt niet ver van de boom. Als je kijkt naar de brief aan de Colossense en naar deze 4 hoofdstukken, deze paar versen maar, dan valt op dat de terminologie machten en krachten en machten van de wereld regelmatig terugkeren. We gaan die versen even met elkaar lezen. In 2 vers 8 en in 2 vers 20 wordt gesproken over machten van de wereld. Ik lees het voor. 2 vers 8. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. En dan in 2 vers 20. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan nog geboden opleggen, alsof u nog in de wereld leeft? En dan in de versen 1, vers 16, 2, 10 en 2, vers 15 wordt er gesproken over machten en krachten. Ook deze versen lees ik voor. 1, vers 16. In hem, dat is Christus, in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. En dan in 2, vers 10. En omdat u één bent met hem, één met Christus, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. En dan nog in 2 vers 15. Hij, Christus, heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Machten van de wereld, machten en krachten. Paulus is overduidelijk in alles wat hij in de Colossensebrief schrijft. Dat we ons niet moeten laten leiden door de machten van de wereld. Dat we ons niet mogen laten overrompelen door machten en krachten. Omdat Christus getriomfeerd heeft. Hij is overwinnaar. Hij staat boven deze machten en krachten. Hij heeft ze verslagen. En dat is dan ook onze status in hem. In de geestelijke wereld hebben wij een nieuw leven ontvangen in Jezus. Maar in de praktijk van alle dag kan het nog best wel zo zijn dat de patronen van ons oude leven de overhand nemen. En ons nieuwe leven beheersen of proberen te beheersen. Het kan zelfs zo zijn dat het lijkt alsof je innerlijk verdeeld bent. Van buiten ben je prima in orde. Jezus is Heer, amen, halleluja zelfs. En van binnen word je verscheurd door tegenstrijdige gedachten. Worstelend. Knokkend met patronen uit je leven van vroeger. En misschien is het bekende beeld van de ijsberg hier wel bij gepast. We kennen dat allemaal. Je ziet het topje van de ijsberg boven het water. Maar het grootste gedeelte van de ijsberg zie je niet en is onder water. En het kan maar zo zijn dat het topje van jouw leven, het nieuwe leven, dat zichtbaar is voor mensen. Maar dat onder de oppervlakte er nog een groot gedeelte aanwezig is, wat gewoon niet goed is. En waar machten en krachten invloed hebben. Nou, wat kan je hier nou aan doen? Hoe kan je hiermee omgaan? En ik denk het eerste en het belangrijkste is dat we tijd nemen om stil te staan bij ons innerlijk leven. Reflectie, zelfonderzoek. In stilte God zoeken en de Heilige Geest vragen om aan te wijzen wat goed is en wat misschien nog wat beter kan. Dingen waar we nog aan vastzitten. David die schrijft dat, die zingt, die bidt dat in die bekende psalm, psalm 139. Aan het einde van deze psalm, en ik lees eventjes uit de oude vertaling, en dan schrijft hij: doorgrond mij, ken mij, toets mij. Zie of er bij mij een heilloze weg is en leid me op de eeuwige weg. We leven in een maatschappij die snel en oppervlakkig is. Het snelle gewin en het gemak, die staan voorop. Maar wil je echt die machten en die krachten van de verkeerde patronen in je leven doorbreken, dan betekent het dat je rust nodig hebt. Dan vraagt dat om rust en om bezinning. En er zijn twee grote valkuilen om tot deze rust en bezinning te komen. Er zijn twee grote valkuilen om tot deze innerlijke reflectie, om tot dit zelfonderzoek te komen. En de eerste noemde ik al eventjes. De drukte van alle dag. Volle agenda's. De druk om te presteren. En als je in deze drukke tijd niet de tijd neemt om stil te staan. Als je niet de tijd neemt om Gods geest de ruimte te geven om je binnenste te doorzoeken, dan kan dat leiden tot gevaarlijke reacties. In de drukte reageer je dan niet vanuit het topje van de ijsberg. Je reageert niet vanuit het nieuwe leven wat je in Jezus ontvangen hebt. Maar het grootste gedeelte van de ijsberg, die neemt dat dan over en je reageert instinctief. Je reageert automatisch. Zoals het je altijd aangeleerd is. Zoals het je misschien al wel met de paplepel is ingegoten. Je zou zelfs kunnen zeggen, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Onder die druk val je terug op die oude patronen. Met alle gevolgen van die. En om die automatisme, om die oude patronen onder de loep te nemen, is het van belang om in rust en stilte stil te staan. Stil te staan bij jouw eigen innerlijke leven. Om te kijken waar, op welke terreinen Gods geest jou nog heling mag geven. De tweede valkuil is innerlijke verdeeldheid. En daar schrijft met name Jacobus over. In zijn brief komt het twee keer terug. In 1 vers 8 en ook in 4 vers 8 spreekt Jacobus over innerlijke verdeeldheid. De oude vertaling vertaalt dat zo, innerlijk verdeeld. Letterlijk staat er die psychos. Dat wil zeggen dat je twee zielen hebt. Als je niet de tijd neemt om stil te staan en om te reflecteren. Als je niet de tijd neemt om stil te staan bij je innerlijke leven en bij waar je vandaan komt en hoe je gevormd bent, dan bestaat het gevaar dat je meewaait met alle winden. Bij die persoon reageer ik zo, maar bij die persoon reageer ik weer op die manier. Bij familie of bij vrienden, dan ben ik weer heel anders. En in de gemeente is het nog weer heel anders. We zijn dan fragmentarisch, verdeeld. Maar God roept ons op, God roept jou en mij op om mannen en vrouwen uit één stuk te zijn. Volledig aan hem toegewijd en aan hem alleen toegewijd. Het nieuwe leven in Christus betekent een nieuwe schepping. Het betekent heelheid. Het betekent dat we in Christus compleet zijn en echt heel mogen zijn. Gaaf. Zonder dat de brokstukken uit ons oude leven ons nog achtervolgen of als een soort tentakels proberen vast te grijpen en de vreugde van het nieuwe leven weg te nemen. Zonder dat de patronen uit ons oude leven ons nog in de macht houden. Stilstaan bij je innerlijk leven. Rust. Reflectie. Ruimte voor de geest van God om dingen aan te wijzen. Maar hoe doe je dat? Anders gezegd, hoe ontdek je of opa nog in je botten zit? Het is belangrijk om te kijken hoe je bent opgegroeid. Het gezin, de familie waar je vandaan komt. En misschien niet alleen maar kijken naar, maar zelfs open en eerlijk onder ogen zien. Wat is je achtergrond? Hoe ben je gevormd? En dat kunnen hele positieve zaken zijn. En misschien heb je van jongs af aan al wel geleerd hoe je goed met geld om moet gaan. Heb je geleerd om een beetje een begroting op te stellen? Heb je geleerd wat je uitgaven en je inkomsten zijn, om dat op een rijtje te zetten? Heb je geleerd waar je wel voor mag lenen of niet voor mag lenen? Misschien heb je wel geleerd om heel gezond te leven. Een gezond levenspatroon in de zin van eten en van bewegen. Misschien heb je geleerd om met respect en zorg voor de schepping om te gaan. Misschien is er interesse opgewekt voor sport, voor cultuur, voor kunst of voor muziek of voor studie. Het zijn allemaal goede zaken. Het zijn allemaal zaken waar je dankbaar voor mag zijn. Maar vaak, helaas moet ik zeggen, vaak worden we zo gevormd door de negatieve zaken. Uit het gezin of de familie waarin we zijn opgegroeid. Gebrokenheid. Alcoholisme. Fysiek geweld of verbaal geweld. Een afwezige ouder. Misbruik. Het stempel wat een chronische ziekte op het gezinsleven kan drukken. Of het te vroeg overlijden van iemand. Door stil te staan bij deze dingen en door daarop te reflecteren, zie je onder ogen hoe jij als persoon bent gevormd. En leer je ook om te zien of dat past bij het nieuwe leven wat je hebt ontvangen in Christus. En past dat niet, dan is het van groot belang om daar korte metten mee te maken. Soms met hulp van anderen. Altijd met hulp van de Heilige Geest. We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren. En een van de dingen die de Heilige Geest doet en wil doen in ons leven is dat Hij ons overtuigt. Dat Hij ons overtuigt van de dingen die niet goed zijn. Van de dingen waar we misschien nog aan vastzitten. Hij overtuigt ons ook van de gevolgen van ons oude leven in ons nieuwe leven. Maar de Heilige Geest overtuigt niet alleen. Hij wijst niet alleen aan. Tegelijkertijd wil Hij op die gebieden genezing schenken. Heling brengen. Ruimte geven, zodat je werkelijk kunt leven als die nieuwe schepping. Kortom, met Christus opgewekt in een nieuw leven betekent niet dat jij je eigen verantwoordelijkheid van je af kan schuiven. Het betekent niet dat jij je eigen verantwoordelijkheid voor dit nieuwe leven kunt wegschuiven. Dat de machten en krachten door Jezus zijn verslagen, betekent niet dat je met één enkele vingerknip de verkeerde patronen uit je oude leven weg zijn verdwenen. Je bent gevormd zoals je bent gevormd. En dat is goed. Dat is goed om onder ogen te zien. Of beter gezegd, het is goed om door de ogen van Jezus naar te kijken. En te gaan bekijken of er ruimte is, of je ruimte mag geven voor de Heilige Geest. Om heling te schenken daar waar dat nodig is. En met die verantwoordelijkheid voor je nieuwe leven, ben je ook verantwoordelijk voor wat je doorgeeft. Wat je doorgeeft aan je kinderen en aan je kleinkinderen. Zodat uiteindelijk Jezus niet alleen in je hart leeft, maar dat Jezus ook in al je botten leeft. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, eigenlijk is de tijd te kort om hier zo bij stil te staan en dit aan te raken. Ik kan zo ontzettend veel achter zien. Ik kan zo ontzettend veel spelen in ons leven. Hier en toch klinkt daar uw woord. En toch hebben we Pasen gevierd waarin de overwinning van uw Zoon, de Heer Jezus, naar voren komt. En precies dat is waar we ons aan vast willen klampen. U bent overwinnaar, Heer Jezus. Ook als het op dit moment misschien niet lekker loopt. Ook als we geplaagd worden, misschien wel letterlijk geplaagd worden door demonen uit ons verleden. U hebt de machten en krachten verslagen. U hebt getriomfeerd. En Vader, dan danken we u daarvoor. En we bidden ook met elkaar. We bidden met elkaar als gemeente dat u ons tegemoet komt. En dat we in de loop van vandaag en de komende weken, dat we momenten zullen pakken om bij u te zijn. En om u de ruimte te geven. Om ons heel heler te maken. Om ons mooier te maken. Om ons meer en meer in die vrijheid te zetten zoals uw Zoon dat bedoeld heeft. Heer, en we bidden met elkaar dat we mannen en vrouwen uit één stuk zullen zijn. Volledig toegewijd aan u. En dat u Heer bent in ons leven, Heer Jezus. Zegen ons zo. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.